Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, wij zingen uit het gebed des Heren en daarvan het vijfde vers. Geef heden ons dagelijks brood. Betoon uw trouwe zorg in nood. Gij weet wat elk op aarde behoef, dat ons dan geen gebrek bedroef. Dat nooit uw zegen van ons wijk, die maakt alleen ons blij en rijk. Het gebed des Heren, vers 5. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Johannes, daarvan het zesde hoofdstuk en daarvan de eerste 15 versen. Wij herzeggen nu Johannes 6, de versen 1 tot en met 15, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 41. Mijn ziel bezwijkt, zij is gans afgemat, daar ze aan uw heil met al haar lust blijft hangen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstmaagd, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We lezen Johannes 6, vers 1 tot en met 15. Na deze vertrok Jezus over de zee van Galilea, welke is de zee van Tiberias. En hem volgde een grote schare, omdat ze zijn tekenen zagen, die hij deed aan de kranken. En Jezus ging op de berg en zat al daar neder met zijn discipelen. En het Pascha, het feest der Joden, was nabij. Jezus dan, de ogen opheffende en ziende dat een grote schare tot hem kwam, zeide tot Filippus: van waar zullen wij broden kopen, opdat deze eten mogen? Doch dit zeide hij, hem beproevende, want hij wist zelf wat hij doen zou. Filippus antwoordde hem: voor 200 penningen brood is deze niet genoeg, opdat een iegelijk van hen een weinig nemen. Een van zijn discipelen, namelijk Andreas, de broeder van Simon Petrus, zeide tot hem: hier is een jongsken dat 5 gerstebroden heeft en 2 visjes. Maar wat zijn deze onder zoveel? Jezus zeide: doe de mensen nederzitten. En er was veel gras in die plaats. Zo zaten dan de mannen neder, omtrent 5000 in getal. En Jezus nam de broden en gedankt hebbende, deelde hij ze de discipelen. En de discipelen, degene die nedergezeten waren, desgelijks ook de visjes, zoveel zij wilden. En als zij verzadigd waren, zeide hij tot zijn discipelen: vergadert de overgeschoten brokken, opdat er niets verloren gaat. Zij vergaderden ze dan en vulden 12 korven met brokken van de 5 gerstebroden, welke overgeschoten waren degene die gegeten hadden. De mensen dan gezien hebben het teken dat Jezus gedaan had, zeiden: deze is waarlijk de profeet die in de wereld komen zou. Maar Jezus dan wetende dat ze zouden komen en hem met geweld nemen, opdat ze hem konings maakten, ontweek wederom op de berg, hij zelf alleen.
Gemeente aan de beurt van behandeling is zondag 50 van de Heidelbergse catechismus in verband met de doopsbediening vanmiddag, welke we nu eerst aan u willen voorlezen, vraag en antwoord 125. Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gave, zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. De gemeente schrijven wij als thema onder zondag 50 de bede om dagelijks brood. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats letten we op de omvang van die bede. In de tweede plaats letten we op de erkenning in die bede. En in de derde plaats letten we op de beoefening door die bede. Dus de bede om dagelijks brood. Onze eerste gedachte, de omvang van die bede. Want jongens en meisjes, als je dat zo hoort, dan lijkt het alsof hier alleen maar gebeden wordt om brood. Maar als je goed luistert straks, dan zul je horen dat dat woordje brood een samenvatting is van alles wat we voor dit leven nodig hebben. Dus ook gezondheid bijvoorbeeld, dat valt ook onder brood. Alles wat we nodig hebben voor het dagelijkse leven, waar we niet zonder kunnen. Dus die bede is van een grotere omvang dan zo op het eerste gezicht lijkt. Onze tweede gedachte, de erkenning in die bede. Er staat letterlijk op dat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goeds zijt. Dus wij erkennen dat alles van de Heere vandaan moet komen. Zelfs al zouden we niet echt iets speciaals nodig hebben, we zouden nog brood hebben voor vandaag, en we zouden nog drinken hebben voor vandaag, en we zouden nog kleding hebben voor vandaag, dan wil het niet zeggen dat we dit niet moeten bidden. Want door die bede erkennen we ook dat alles bij de Heere vandaan moet komen. En alleen bij de Heere vandaan kan komen. En dat aan zijn zegen alles gelegen is. Dus ook al hebben we brood, als de Heer het niet zegent, dan heb je er eigenlijk niets aan. En ook al ben je gezond en je kunt werken, als de Heer het niet zegent, dan zal het uiteindelijk niks opleveren. Dat is de erkenning die in die bede ligt. En onze derde gedachte, de beoefening door die bede, dat is dat wij ons vertrouwen alleen op de Heere stellen. Niet op onszelf en niet op de mensen, maar er staat dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Gemeente, wij zijn in het Onze Vader aangekomen bij de vierde bede. Daarmee begint eigenlijk een nieuw stukje. Want bij de eerste drie beden ging het om de eer van God. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op deze aarde. Jongens en meisjes, wij waren nog niet aan de beurt in het gebed. Maar nu in het tweede gedeelte van het gebed mag het ook gaan om ons. Om de dingen die we nodig hebben voor het tijdelijke leven en de dingen die nodig zijn voor het geestelijke. En wat is nu belangrijker? Ja, het allerbelangrijkste is een nieuw hart. Het allerbelangrijkste zijn de geestelijke dingen. Dat heeft de Heere Jezus ook gezegd. Hij zegt, zoek eerst het Koninkrijk Gods. En zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u toegeworpen worden. Dus nou zou je verwachten in het Onze Vader dat er eerst gevraagd wordt om een nieuw hart. En dat er dan pas gevraagd wordt om brood. Eerst het geestelijke en dan het lichamelijke. Maar opvallend is dat er eerst gevraagd wordt om brood en dan pas om het geestelijke. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Hoe moeten we dat zien? Nou, sommigen denken, ja, dat woordje brood, dat moet je niet letterlijk nemen. Maar dat woordje brood, dat zul je moeten nemen in geestelijke betekenis. Het gaat over geestelijk brood. En inderdaad, er is geestelijk brood. Dat is de Heer Jezus Christus die zelf zegt dat hij het brood is dat uit de hemel is nedergedaald. Maar wij doen deze bede geen recht als wij het alleen maar betrekken op geestelijk brood. Alsof de Heere niet zou zorgen voor het dagelijkse leven. We mogen deze bede niet vergeestelijken. Het gaat wel degelijk om het aardse brood. Maar waarom staat het dan eerst? We zullen het zo moeten zien, jongens en meisjes, als je geen gezondheid hebt. Als je ziek bent, als je geen krachten hebt, kun je dan de Heere met gedachten, woorden en werken groot maken? Kun je dan dienstbaar zijn in Gods Koninkrijk? Als je geen gezondheid hebt, kun je dan doen wat de Heere van je vraagt? Nee, daarom is gezondheid en kracht is ook heel erg belangrijk, alleen waar vraag je het voor? En dat is het grote verschil. Als wij het vragen, dan vragen wij het vaak voor onszelf. Wij willen gezondheid hebben en sterk zijn om te doen wat wij graag zelf willen doen. En zo is het hier in het Onze Vader niet bedoeld. Wij hebben het gehad over de eer van God. En hoe zullen wij de eer van God kunnen zoeken als de Heere niet in het gewone dagelijkse leven voor ons zorgt? En daarom mag deze bede inderdaad voorop staan. Geef ons heden ons dagelijks brood. En ik hoop dat het ook zo in ons leven mag zijn. Want in het leven van een natuurlijk mens is er zo'n groot verschil tussen het natuurlijke en het geestelijke. Wij scheiden dat. Maar Gods kinderen kunnen dat niet scheiden. Het is niet zo dat Gods kinderen maandagmorgen zeggen, nu is de zondag voorbij en nu moet ik zelf hard werken voor mijn brood en nu heb ik de Heere niet meer nodig. Nee, dat gaat door, jongens en meisjes, de hele week hebben zij de Heere nodig, ook in hun dagelijks leven, ook in hun dagelijks werk. Geef ons heden ons dagelijks brood, dat we zo u mogen zoeken, dienstbaar mogen zijn in uw koninkrijk en mogen doen wat u van ons vraagt. Geef ons. Met andere woorden, het moet bij u vandaan komen. Het staat zo heel mooi in Psalm 145. Aller ogen wachten op u en gij geeft hun hun spijze te zijner tijd. De dieren zijn afhankelijk van de Heere. De mensen zijn afhankelijk van de Heere. En daarom, dieren kunnen er niet om vragen. Maar wat zijn wij bevoorrecht dat wij mogen weten waar het vandaan moet komen. Wat is het een voorrecht dat we mogen weten dat je je knieën mag buigen. Dat je de Heere om zijn zegen mag vragen. Als iemand niet naar de kerk gaat, jongens en meisjes, die in het ziekenhuis ligt, en de dokter heeft een hele ernstige boodschap, dan heeft zo iemand eigenlijk maar één persoon waar hij naar kijken kan, en dat is naar de dokter. Want verder is er niemand die helpen kan. En weet je, wij hebben een Bijbel. Dat is een heel groot voorrecht. Wij mogen weten, niet de dokter heeft het laatste woord. Als de dokter zegt dat het goed is, moet ik mijn knieën buigen. Als de dokter zegt dat het verkeerd is, moet ik mijn knieën buigen. Want er is een God die daar boven staat. En die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. Als het voor de dokter hopeloos is, is het voor de Heere nog niet hopeloos. En als het voor de dokter een peulenschilletje is, dan wil het niet zeggen dat het allemaal vanzelf gaat. Geef ons heden ons dagelijks brood. Wij hebben er geen recht op. Wij moeten er om vragen. Wij mogen er ook om vragen. En de Heere kan dat doen op een hele bijzondere wijze. Je leest in de Bijbel van die hele mooie voorbeelden van Elia bijvoorbeeld, die door de raven gespijzigd werd. De Heere bestuurde vogels. We lezen dat van het volk van Israël dat in de woestijn het manna kreeg, dat regende uit de hemel. Zo kan de Heere zorgen. Op een hele bijzondere wijze. En als u dicht bij de Heere leeft, dan zult u ongetwijfeld ook in uw leven die voorzienigheid van de Heere wel eens opmerken. En als u dan terugkijkt, dan zegt u, wat heeft de Heere toen gezorgd op dat moment en op dat ogenblik? Wat heeft hij mij daarvoor bewaard? En wat heeft hij mij daar geschonken? Op een bijzondere wijze. Maar Gods gewone weg is om dat te doen op een middelijke wijze. Dat betekent dat je moet werken voor je brood. Dat betekent dat je ook zelf een verantwoordelijkheid hebt. Maar dat je het toch van de Heere moet verwachten. Omdat aan zijn zegen alles gelegen is. Geef ons. Dat is een bede die iedere morgen wel gebeden mag worden. Ons dagelijks brood. Ons, niet mijn. Wij denken zo vaak heel egoïstisch. Als ik het maar heb. Maar hier is een kind van God aan het bidden. En die denkt niet egoïstisch, maar die denkt ook aan de anderen. Ja, in het Onze Vader heb je ook telkens die beoefening van de gemeenschap der heiligen. Dan is het niet ik, als ik het maar heb. Maar dan is het wij en ons. En ik hoop dat daar ook iets van beleefd mag worden. Van die gemeenschap, ook in het openbare gebed wat hier mag gebeuren. In de zorgen waar u deelgenoot van wordt. Want als het goed is, dan is het toch zo dat als één lid lijdt, dan lijden alle leden. Dan zijn we blij met de blijde en we zijn bedroefd met de bedroefde. En dan is het niet meer ik, maar dan is het wij en ons. En wat is het een zegen als je een geestelijke band mag hebben met mensen. Die gemeenschap der heiligen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vandaag. Voor vandaag. Niet voor morgen. Niet voor overmorgen. Wij weten niet wat de dag van morgen brengen zal. We weten niet of we nog leven morgen. Het leven is een handbreed gesteld. Wat een wonder dat we hier vanmorgen weer allen bijeen zijn. Ik hoorde gisteren dat aangrijpende bericht dat een man en vader uit de gemeente van Kampen van het een op het andere ogenblik om het leven kwam door een droevig ongeluk. De Heere gedenken zijn nagelaten betrekkingen. Er is maar één schrede gemeente tussen ons en tussen de dood. Wij denken aan volgende week. Wij denken aan volgend jaar. Wij plannen vooruit. Maar wij moeten leren leven bij de dag heden. En als je voor vandaag genoeg hebt, dan heb je genoeg. En dan heb je morgen de Heere weer nodig. Het volk van Israël, jongens en meisjes in de woestijn. Kennen jullie die geschiedenis van dat manna? Manna viel iedere dag, behalve op de Sabbat. En in de gewone dagen van de week, dan mochten mensen niet voor morgen alvast rapen en voor overmorgen. Want dan lieten ze eigenlijk zien dat ze niet op de Heere vertrouwden. De Heere kwam iedere dag terug en op de Sabbat moesten ze de dag daarvoor voor 2 dagen verzamelen. En als ze het andere dagen deden, dan wiesen de wormen daaruit. Zij moesten geloven dat de Heere getrouw bleef en dat Hij ook morgen zou zorgen. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen zorg mag zijn voor de dag van morgen. Het wil niet zeggen dat je al je geld uit moet geven vandaag en denken morgen, dan zien we wel weer. Nee, natuurlijk niet. Wij hebben daarin ook een verantwoordelijkheid hoe we daarin mee omgaan. Maar hoe doe je dat? In afhankelijkheid van de Heere? Of zoals die rijke man die zijn schuren vol had en die zei tegen zichzelf, tegen zijn ziel, zie, gij hebt goederen die opgelegd zijn voor vele jaren. Ik kan voorlopig nog heel lang vooruit. En in diezelfde nacht heeft de Heere zijn ziel van hem afgeëist. Alzo zal het gaan met die die zichzelf schatten vergadert en die niet rijk is in God. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ons brood. Mag je dat wel zeggen? Want daar hebben wij toch geen recht op? Je kunt toch niet zeggen het is ons brood? Het is toch het brood wat de Heere geeft? Inderdaad, wij zijn vaak van die rechthebbende mensen, terwijl we helemaal geen recht hebben. Maar hier is iemand aan het woord die heeft wel een recht. Die heeft een kinderrecht. Dat brood dat is beloofd. Dat brood dat is betaald. En als het betaald is, dan heb je er ook recht op om het te krijgen. Zo leert de Heere zijn kinderen dit bidden. Ons brood. Hij heeft het hen beloofd. Hij heeft het voor hen betaald. Hij heeft zijn bloed daarvoor gestort. En de belofte daarbij gegeven dat hij voor hen zorgen zal. En daarom mogen ze vragen om hun brood. Zie je hoe groot dat het voorrecht is als je een kind van de Heere mag zijn? Als je een kind van God mag zijn? Dat niet alleen maar geestelijk tot een troost is, maar dat dat ook voor het tijdelijke leven tot een troost is. Het heeft niet alleen de belofte van het toekomende leven, de vreze des Heren, maar de vreze des Heren heeft ook de belofte van het tegenwoordige, van het tijdelijke leven. Niemand kan ons houvast en zekerheid geven. Maar als de Heere voor je zorgt, jongens en meisjes, dat zou alleen al reden genoeg zijn om de Heere te gaan zoeken. Als de Heere voor je zorgt, dan hoef je niet bevreesd te zijn in dure tijd en hongersnood, zegt de dichter van Psalm 33. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Ons brood. Betaald door Christus die hongerde. Betaald door Christus van wie het kleed verdobbeld werd. Betaald door Christus die geen kussen had om zijn hoofd op neer te leggen. De vossen hebben holen. De vogelen des hemels hebben nesten. Maar de Zoon des mensen heeft niets waar hij het hoofd op neerlegde. Hij heeft alles moeten afstaan om zijn kinderen deze bede in de mond te leggen. Ons dagelijks brood. Dagelijks brood. Dat lijkt hetzelfde te zijn als heden. Maar dat is niet precies hetzelfde. dagelijks, dat wil zeggen wat voor vandaag toereikend is. Wat ik voor vandaag nodig heb. Iedere dag heeft een bepaalde hoeveelheid nodig. En als de Heere mij dat geeft voor vandaag, voedsel en deksel, dan mag ik daarmee tevreden zijn. En dan hoef ik niet te vragen voor een portie wat nog veel groter is. Dus de Heere leert zijn kinderen ook een bescheiden gebed bidden. Wij zijn niet zo gauw tevreden, jongens en meisjes. Wij willen veel meer hebben dan we nodig hebben. Wij allemaal, Gods kinderen ook. Maar de Heere leert zijn kinderen om bescheiden te bidden. Zoals Asaf, zoals Ager, dat zei, geef mij het brood mijns bescheiden deels. Rijkdom geef mij niet, armoede geef mij niet, maar wilt u mij zoveel geven dat ik genoeg heb, dat ik niet ga stelen, maar ook niet dat ik zoveel overhoud dat ik u niet meer nodig zou hebben. Dagelijks brood. En ik zei het al, dat woordje brood is een verzamelnaam. Daar ligt eigenlijk alles in opgesloten. Brood is heel belangrijk. Brood is een eerste levensbehoefte, zo wordt dat genoemd. En daarom laat de Heere zien dat wij moeten vragen om de dingen die we echt nodig hebben. Het woordje brood is ook in het boek Genesis zo'n verzamelnaam. Als de Heere zegt, in het zweet uws aanschijns zult gij uw brood eten. Dan ziet dat woordje brood eigenlijk op het hele dagelijkse leven. Met alles wat daaraan verbonden is. En daarin hebben wij, als het goed is, de Heere nodig. Niet alleen om te eten en om te drinken. Maar ook voor onze gezondheid, ook voor onze kracht, ook voor onze slaap. Ook vult u het zelf maar in. En mag ik eens vragen, hebt u zo'n leven in afhankelijkheid van de Heere? Als je een medicijn inneemt, jongens en meisjes, vraag je dan of de Heer het zegent. Als je eet op je werk, vraag je dan of de Heer het zegent. Laat je zien dat je van hem afhankelijk bent. Heel mooi is ook het woordje verzorgen. Daar zit liefde in. Heere, wilt u mij verzorgen? Wilt u voor mij zorgen? Dat is wat anders dan wilt u het mij toewerpen. Hier is iemand aan het woord die de Heere zelf nodig heeft. Heere, wilt u bij mij zijn en wilt u voor mij zorgen? Want ook al heb ik genoeg voor vandaag, maar als uw zorgende hand niet bij mij is, dan kan ik niet gelukkig zijn. Het gaat mij om uw gunst. Het gaat mij om uw liefde. Het gaat mij om uw zegen. Als je iets van je vader krijgt, dan gaat het natuurlijk toch niet alleen wat uit de hand van die vader komt, maar het gaat om die persoon van die hand, toch? Degene die dat geeft in liefde. En zo is het ook bij Gods kinderen. Het gaat hen om de Heere zelf, de omvang van die beden. We gaan naar onze tweede gedachte, de erkenning van die beden. Opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goeds zijt. Dus het is een erkenning. En daarom heb ik al gezegd, wij moeten dit bidden ook al heb je voor vandaag genoeg. Want de Heere wil erkend worden dat hij de gever is. Wie niet aan de Heere vraagt, die erkent hem niet. Die doet net alsof hij daar zelf voor zorgen kan. En zo was het volk van Israël ook. Daar zei de Heere, jullie zijn nog erger dan de dieren. Een os kent zijn bezitter en de ezel de kribbe zijns heren. Maar Israël heeft geen kennis en mijn volk verstaat niet. Jongens en meisjes, wat kunnen dieren afhankelijk zijn van de boer? Of van hun baas? En wat zijn wij vaak onafhankelijk van de Heere. Wij kennen hem niet die voor ons zorgt. En wij willen hem ook niet kennen. Het gaat ons van nature alleen maar om de gaven. En daarom wil de Heere erkend worden. Hij wil gekend zijn en erkend worden. Opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong alles goeds zijt. Dus ook al heb ik hard gewerkt voor mijn geld, maar dat ik mijn geld mag krijgen en kon verdienen, dat komt bij de Heere vandaan. Hij gaf mij de gezondheid, hij gaf mij de wijsheid, hij gaf mij wat nodig was. U bent de oorsprong. En als je bij jezelf blijft hangen, dan besef je dat niet, hoe afhankelijk dat wij van de Heere zijn. Alle goede gaven, alles en alle volmaakte gift is van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Erkennen, dat betekent achten, hoogachten. De Heere de eer geven die hem toekomt. Als je de Heere niet bidt, jongens en meisjes, als je niet afhankelijk bent van de Heere, dan erken je hem niet, dan geef je hem niet de eer. Dan schrijf je niet alles aan hem toe. En dan maak je de Heere verdrietig. Ja, dan maak je de Heere toornig. Dan denk je veel te goed over jezelf. En dan denk je veel te klein van de Heere. Dat nog onze zorg en arbeid. Natuurlijk, wij hebben een verantwoordelijkheid om te arbeiden. De zorg voor je gezin, de zorg voor je werk, de zorg voor de gemeente. Dat is wat anders dan overbezorgd. Daarom zegt de Heer tegen zijn discipelen, wees in geen ding bezorgd. Wees niet overbezorgd. Maar doe de dingen die je moet doen in afhankelijkheid van de Heer. Arbeid, gewoon het dagelijkse werk, het handwerk. Velen van ons doen dagelijks handwerk. En die arbeid die moet ook door de Heer gezegend worden. Onze zorg, of je nou in de zorg werkt of een zorgzaam beroep hebt, of je nou een beroep hebt met de handen waarin je dingen maakt, maar wat je dan ook doet, welk beroep je dan ook hebt, je bent van Gods zegen afhankelijk. En dat ligt allemaal in dat gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. De Heere zegt in Psalm 127 dat hij het aan zijn beminde geeft als in de slaap. En dat betekent niet dat hij ze slapend de dingen geeft, maar dat betekent wel dat zij het aan de Heere mogen overlaten. Als je beseft dat je van Gods zegen afhankelijk bent, dan ben je niet heel de nacht nog eens een keer bezig om te denken, moet ik het niet zus doen, moet ik het niet zo doen. Er zijn mensen die zondags in de kerk voortdurend bezig zijn met hun aardse beroep en dingen uitdenken. Maar als het zo mag liggen, zoals in Psalm 127, dan moet je wel hard werken, maar dan mag je het aan de Heere overgeven. Omdat je beseft dat van zijn zegen alles afhankelijk is. Nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven. Wat zijn die gaven? Nou, bijvoorbeeld het brood. Stel je voor, je hebt brood. Gelukkig hebben wij dat. En je kunt eten. Maar je kunt het beste brood hebben. Als de Heere zijn zegen niet geeft, dan heb je er niks aan. Als de Heere de gezondheid niet geeft, er zijn mensen die rijk genoeg zijn om eten te kopen, maar die kunnen het niet meer verdragen. Hun lichaam is ziek. Het is een voorrecht als je eten nog smaken mag. En er zijn mensen die zijn niet ziek, die zijn gezond, maar die hebben geen geld om eten te kopen. Die hebben dagelijks honger. Dus in alles zijn we van de Heere afhankelijk, ook in zijn gaven. De Heere zegt, de mens zal bij brood alleen niet leven. Maar bij het woord wat uit zijn mond uitgaat. En vaak wordt gedacht dat die tekst betekent dat je bij het eten ook de Bijbel moet lezen. Dat is ook belangrijk. Dat is een hele goede Nederlandse gewoonte die wij mogen hebben. Je komt dat niet overal tegen op deze wereld, dat is waar. Maar het is een gewoonte die we nooit moeten opgeven. Dat 3 keer per dag Gods woord mag opengaan aan de tafel wat ons spreekt over het geestelijke brood. Als er staat, de mens zal bij brood alleen niet leven, dan wil het zeggen dat als er een boterham ligt, jongens en meisjes, dan moet de Heere daar zijn zegen over geven. En ook al heb je maar hele geringe spijzen, als de Heer het zegent, ik denk aan die geschiedenis van Daniël. Die mensen daar in Daniël, in dat boek Daniël in Babel, die dienaren van de koning, die kregen de allerbeste spijzen. En dat wilde Daniël en zijn vrienden niet eten. Ze wilden alleen eten van het gezaaide. En wat de Heere gaf zijn zegen daarover. En na een poosje moesten de knechten van de koning het erkennen dat die spijze hen veel beter gedaan had dan die andere spijze die andere knechten gegeten hadden. Nou, dat is een sprekend voorbeeld wat er gebeurt als de Heere zijn gave zegent. Nog onze zorg, nog onze arbeid, nog uw gave zullen zonder uw zegen gedijen. Dat is een moeilijk woord, gedijen, maar wel een mooi woord. Een woord wat gebruikt wordt van een gewas. Als een boer staat bij zijn korenveld en hij zegt het gedijt goed, dan wil hij zeggen het staat er goed bij. En dat is zo, als de Heere zijn zegen geeft, dan komen de vruchten. Dan voldoet het aan zijn bestemming. Je kunt heel veel krijgen en er toch niet goed mee zijn. Omdat de Heer het niet in zijn gunst geeft. En je kunt soms heel weinig hebben en er zo goed mee zijn, omdat de Heer het in zijn goedheid geeft. Het volk van Israël had vlees genoeg. Kwakkels, te veel om op te eten. En ze stierven met het vlees tussen hun tanden. Het was niet in Gods zegen. Overvloed, gemeente, brengt ons er niet. Gedijen, dat is als Gods gunst daarover mag zijn. En rijkdom kan ook een beproeving zijn. Rijkdom heeft al veel mensen bij de kerk vandaan getrokken. Rijkdom geeft mensen soms een levenswijze die met het kerkelijke leven en met Gods woord niet gepaard kan gaan. En moet je dan zeggen dat die rijkdom een zegen is? Als het uiteindelijk leidt tot iemands ondergang? Nou, je zou kunnen zeggen, het is een verkeerd gebruik van Gods zegen. Het is niet een zien waar dat voor bedoeld is. En ik weet ook wel, armoede, dat brengt ons ook niet dichter bij de Heere als er geen godsvrezen is. Nood leert ook vloeken, helaas. Laat zien wat er in ons hart leeft. Maar als de Heere zijn zegen erover geeft, dan gedijt het. Dan heb je het niet slecht. Dan zal de Heere zorgen. Dus de erkenning in die bede. Heere, wij zijn volkomen van u afhankelijk. En dan voelt u wel, gemeente, je kunt dat zinnetje wel zeggen. Je kunt het onze Vader wel bidden. Maar is dit nou waarheid in het binnenste? Erkennen wij dat nu ook? Is daar nu ook het besef iedere dag? Heere, het kan van mij niet komen. Ik heb uw bewaring nodig. Ik heb uw wijsheid nodig. Ik heb uw kracht nodig. Ik heb uw zegen nodig. Want aan uw zegen is alles gelegen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Onze derde gedachte, de beoefening. Eer dat we daar nog iets van zeggen. Gaan we zingen op Psalm 78 en daarvan het 10e en het 13e vers. Zij spraken stout, kan God in wildernissen ook keur van spijs op onze tafel dissen? Het is waar, hij sloeg de rots en deed de stromen in overvloed uit harde klippen komen. Maar is zijn macht zo onbepaald en groot? Hij geeft dan hier zijn volk ook vlees en brood. En wat er verder volgt, Psalm 78, vers 10 en 13. Onze derde gedachte, de beoefening door die beden. Wat wil de Heere nou leren, jongens en meisjes, door die beden? En mag dat beoefening zijn, gemeente, in ons leven. Waarom nu iedere dag te vragen om dat dagelijks brood? Dat wij derhalve, dat betekent daarom, dat wij daarom ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken. Wij vertrouwen het meest op onszelf. En de Heer wil niet dat wij vertrouwen op onszelf. Aan die vertrouwen op hun benen wil God geen hulp en uitkomst verlenen. Als we niet op onszelf meer kunnen vertrouwen, dan vertrouwen we op anderen. Op mensen. Wij vertrouwen op de dokter. Heel veel mensen vertrouwen op de dokter. En natuurlijk, het is een zegen dat wij artsen hebben. Die zoveel gaven van de Heere gekregen hebben. Als je dan kijkt naar Afrikaanse landen waar kinderen soms sterven. Wij zouden vandaag zeggen om een kleinigheidje. Het zou makkelijk voorkomen kunnen worden als er kennis was, als er middelen waren. Wij mogen artsen hebben, wij mogen ziekenhuizen hebben. Wij zijn rijk bevoorrechte mensen, maar wij moeten niet vertrouwen op de dokter. Want de dokter is ook van de Heer afhankelijk, jongens en meisjes. Als de Heer de dokter niet helpt, dan kan de dokter ook niks. Daarom vragen we ook wel als iemand geopereerd moet worden, of de Heer de handen van de dokter wil besturen. Want zomaar een kleinigheidje wat misgaat tijdens de operatie, dat kan zulke grote gevolgen hebben. Wij mogen de middelen wel gebruiken. Wij moeten de middelen gebruiken die de Heer ons geeft. Maar wij mogen niet op de middelen vertrouwen. Wij mogen niet op de mensen vertrouwen. Want achter de middelen en achter de mensen is Gods voorzienigheid. Is de Heere zelf. En dan staat hier het woordje aftrekken. Een pleister. Jullie weten wel wat dat is. Als dat op je huid geplakt zit, dat is heel moeilijk om die eraf te krijgen. Dan moet je trekken. Lostrekken. Nou, en zo zitten wij vast aan de schepselen. Zo zitten wij vast aan de mensen. Zo zitten wij vast aan de middelen. Maar de Heere wil ons daarvan aftrekken. Hij wil dat ons vertrouwen alleen op Hem staat. Hij wil ons lostrekken van mensen. Tenminste, als het over het vertrouwen gaat. En daarom geeft de Heer zijn kinderen soms ook lessen. Beproevingslessen. Daarom vallen ze soms ook zo met mensen om. Omdat ze te veel op die mens vertrouwen. En dat wil de Heer niet. En dan laat de Heer wel eens zien wie dan een mens is. Of ook wie zijn kinderen zijn. Ze moeten op Hem vertrouwen. Ja, de Heer beproeft dat vertrouwen. Kijk, vertrouwen, dat is een werk van het geloof. Vertrouwen, dat kun je niet maken. Wordt wel eens te gemakkelijk gezegd, denk ik. Hè? Als iemand een grote operatie moet ondergaan, je moet maar op de Heer vertrouwen. Ja, dat moet zeker. Maar dat is nogal wat. Dat kun je niet van jezelf. Vertrouwen is een daad des geloofs en daar gaat kennen aan vooraf. Als je de Heere niet kent, hoe kun je dan op de Heere vertrouwen? Het is kennen, toestemmen en vertrouwen. Maar waar het geloof is, wil de Heere dat geloof en die vertrouwen ook oefenen door het sterker te maken. Habakuk had zo'n groot geloof. Zo'n sterk vertrouwen. Hij zegt, alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal. En geen vrucht aan de wijnstok zijn zal. En het werk des olijfbooms liegen zal. En de velden geen spijzen voortbrengen. En dat men de kudde uit de kooi afscheuren zal. En dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Nou, Dan zegt Habakkuk, zo zal ik nochtans in de Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere oefent het vertrouwen. Ik denk aan die weduwe van Zarfat in de geschiedenis van Elia. Die vrouw, jongens en meisjes, heeft bijna niks. Ja, ze heeft nog een heel klein beetje olie en ze heeft nog een heel klein beetje meel. Ze kan nog één koek bakken. En dat is voor haar. En dat is voor haar kind. En als ze die opgegeten hebben, dan zullen ze de hongerdood moeten sterven. En weet je wat Elia dan zegt? Dat doet hij in naam van de Heer. Hij gaat die vrouw beproeven. Hij zegt, geef mij voor eerst een koek daarvan. Ga maar een koek bakken en geef die aan mij. En als je dat doet, dan zal de Heere zorgen. En die vrouw die heeft zo'n groot geloof. Want als je geen geloof hebt, dan ga je die koek aan je kind geven. Maar ze heeft zo'n groot geloof dat ze dat mag doen. Ik denk aan die weduwe in de dagen van Elisa. Die weduwe die moet allemaal lege vaten neerzetten. En Elisa zegt, zorg dat je er niet te weinig hebt. Nou, als die vrouw geen vertrouwen, geen geloof gehad had, dan had ze misschien één kruikje neergezet. Maar ze zet het hele huis vol. En de Heere zorgt. Hij zorgt ervoor dat al die vaten vol worden. Vertrouwen. Vertrouwen, dat wordt geleerd in de weg van geloofsoefening. En Gods kinderen die komen erachter dat juist in de weg van beproeving blijkt dat hun vertrouwen vaak zo zwak is. En dat is zo verdrietelijk. Want de Heere is het waard dat we hem vertrouwen. Hij is het, we zijn ermee begonnen, die nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begon. Beproevingswegen om af te trekken van alles, van zichzelf en van anderen. Hoe staat het daarmee in ons leven? Op u alleen stellen. Het moet ons om de Heere te doen zijn. Om zijn persoon, om zijn zegen, om zijn liefde, om zijn wijsheid. En daarom moet onze kracht sneuvelen, onze wijsheid moet sneuvelen. Onze vastigheden moeten sneuvelen. Het houdt toch wel heel wat in. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ik vraag eigenlijk jongens en meisjes, Heere, neemt u mij alles maar af waarop mijn vertrouwen staat. Ik bid eigenlijk iets wat ik helemaal niet wil. Maar wat is het een zegen als de Heere je dat leert bidden. Zodat je alleen de Heere maar overhoudt. En met de Heere kun je overal zijn. En met de Heere kun je het leven door. Met de Heere kun je het leven uit. Ook al heb je misschien maar heel weinig. Misschien maar net genoeg voor vandaag. Thomas Watson schrijft, als je minder dagelijks brood hebt, heb je minder rekenschap te geven. De wereld is slechts een herberg. Als je genoeg hebt om de kosten te betalen, moet je daarvan tevreden zijn. En dan voelt u wel, wij willen veel meer hebben dan een herberg. We zijn allemaal hetzelfde gemeente. Alleen Gods kinderen zijn gezegend dat de Heere hen dit leert. Dat de Heere hen in een weg van zegen, maar ook van beproeving, aan zijn voeten brengt en aan zijn voeten houdt. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles met bidden en dankzegging bekend worden bij God. Uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. En als God niet je deel is, als je de Heere niet vreest, als je geen nieuw hart hebt, wees dan heel bezorgd. Heel bezorgd, want je krachten en je geld en je vrienden en waar nu je vertrouwen op staat, dat breng je er niet. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en alle andere dingen zullen u worden toegeworpen. Amen.